Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in De Kerk leeft. In de aflevering van vorige week heeft u kunnen luisteren naar het eerste deel van de getuigenis van de heer Marino Restrepo. Marino Restrepo was een Colombiaans acteur vroeger, die volledig opgeslorpt was door de wereld en ver verwijderd was van de kerk van zijn jeugd. En op de avond van 25 november in het jaar 1999, toen hij bij zijn familie in Colombia was voor kerstmis, werd hij ontvoerd door guerrilla-strijders die hem in een grot opgesloten hadden. En op een avond, toen ze veel losgeld van hem hadden geëist en ook hadden gedreigd om zijn familie te vermoorden, dacht hij echt dat hij zou sterven. En hij werd terug in die grot gesmeten en die nacht kreeg hij een mystieke ervaring. Vandaag de dag reist hij de wereld rond om te getuigen over de ervaring die hij heeft gehad. In die mystieke ervaring zag hij heel zijn leven opnieuw en ook hoe hij jaren in zonde had geleefd. Die nacht werd zijn geweten wakker gemaakt en werd hij onderwezen in belangrijke geloofswaarheden. Hij had het onder meer over het belang van de biecht. En we luisteren nu verder naar het tweede deel van zijn getuigenis, waarin hij ons zal vertellen over de Eucharistie. Ik laat de heer Restrepo zelf terug aan het woord. Hij gaat dus verder met het relaas van zijn mystieke ervaring.
So, then he came with the biggest gift of all, which was the Eucharist. And he said, the biggest gift of our Father, Almighty Father, to humanity is the Eucharist. The Eucharist holds all of humanity, protecting it from Satan. Because when we celebrate the Mass, the light of heaven lands on the altar, and that mystery of transubstantiation, where the species of wine and bread turn into the body and blood of Jesus, is so immense that the light that shines out of the altar into the whole area where the church is or the place where the Mass is being celebrated is so powerful that demons, whatever they are doing, they have to let it go and run because they are in the dark and they can't stand the light.
Dan kwam het grootste geschenk van allemaal. God zei, de grootste gift van de Vader aan de mensheid is de Eucharistie. De Eucharistie beschermt de gehele mensheid tegen Satan. Telkens wanneer we de mis opdragen, daalt het licht van de hemel op het altaar neer. En het mysterie van de transubstantiatie, waar brood en wijn, het lichaam en bloed van Jezus worden, is zo immens dat het licht dat vanaf het altaar over het hele gebied waar de kerk zich bevindt of waar de heilige mis wordt gevierd, het licht dat daarvan uitschijnt zo krachtig is dat de demonen moeten vluchten, omdat ze in het donker zijn en het licht niet kunnen vertragen.
So when a Catholic is at peace with God, in grace with God, has gone to confession and is prepared and take communion, then when the Catholic walked away from the church, it's like a torch of light, and demons flee wherever that communicant goes. And so that's why he placed me in this passage of St. Paul, where St. Paul says, do not dare to come before the altar of the Lord to eat of this bread, meaning the Eucharist, because if you don't prepare yourself, you eat your own condemnation. And then he shows how that is not a symbol. It is actually the body and blood of Jesus. And that's why Jesus told them, you have to eat my body and drink my blood. He literally said that. He meant the Eucharist. And that's the bread he left us to strengthen and to feed us along the way during the exile, so we can defend ourselves from the spirit of evil and strengthen our soul.
Wanneer een katholiek dus in vrede met God is en in staat van genade, en als hij gebicht heeft en vervolgens de heilige communie ontvangt, als de katholiek dan weggaat van de kerk, is hij als een toorts van licht en jaagt de communicant de duivels weg, waar hij ook komt. Zoals Sint Paulus zegt, durf niet naar het altaar van de Heer te komen om van het brood te eten als je niet voorbereid bent. Want als je niet voorbereid bent, eet je jezelf een oordeel. En zo toont hij dat het geen symbool is en dat het echt het lichaam en bloed van Jezus is. Jezus zelf zegt letterlijk, je moet mijn lichaam en bloed eten. Hij meende dat letterlijk. Hij bedoelde de Eucharistie. Het is het voedsel dat hij ons heeft nagelaten dat we moeten eten, hier in onze ballingschap, om onze ziel te sterken tegen het kwaad.
Because our flesh is weak and tends to sin because of the stain of original sin. Though we have been exorcised for an original sin through baptism, we still have the stain because we have a mortal body. As Saint Peter calls it, we still are in this mortal tent. And as long as we are wearing this flesh, we have this tendency to sin. And that's why the Eucharist is our strength, the power God left behind. So let's say when we have adoration to the Blessed Sacrament, he showed me how powerful adoration is.
Want ons vlees is zwak en neigt naar zonde doordat we de smet van de erfzonde dragen. Hoewel het doopsel ons bevrijdt van de erfzonde, zijn we, zoals Sint Petrus zegt, nog altijd in de sterfelijke tent. Zolang we in het vlees zijn, zijn we geneigd tot zonde. Daarom is de Eucharistie onze sterkte. Het is het machtigste middel dat hij ons heeft nagelaten. En ik zag ook hoe krachtig de aanbidding is.
You know, we have through the years lately lost a lot of cloister convents because of New Age and disobedience and lack of vocations. And those were the convents where permanent, perpetual adoration was. And he says, when you are before the Blessed Sacrament in adoration, Jesus uses you as a witness before the Father to rescue souls that could be in danger of getting lost at that moment when you are in adoration. Let's say people are dying at that moment and they could be dying in mortal sin. And then the Lord can rescue them through you that are a witness before the Eucharist.
Doorheen de jaren hebben we veel kloosterlingen verloren door New Age, ongehoorzaamheid en ook een gebrek aan roepingen. En in die kloosters was er gedurige aanbidding. En God zei dat als je in gebed bent voor het Heilig Sacrament in aanbidding, dat Jezus je dan gebruikt als getuige voor de Vader, om zielen te redden die in gevaar zijn op dat moment. Bijvoorbeeld, als er mensen aan het sterven zijn op dat moment, in staat van doodzonde, dan kan God hen helpen door het feit dat jij in gebed bent voor het Heilig Sacrament.
And he gave me the example of Gethsemane, when the three favorite apostles, or chosen three, that John, James, and Peter, were there in Gethsemane close to him. He came three times. Two of them, he asked them to stay awake. And the reason he wanted them awake is because he wanted to use them as witnesses to the Father for that cup he didn't want to drink, which was all the people that were going to be condemned until he returned. So he wanted to rescue more and more, and he needed them awake as witnesses, because he compares that dialogue that Abraham had with God, talking about Sodom and Gomorrah, when he was saying, what if 20 people are there in the city that are faithful? He said, I will not destroy it. He went as low as one. He said, I will not destroy it, because there was a witness that was good. He can save a whole city.
Hij gaf me het voorbeeld van Gethsemane, waar de drie uitverkoren apostelen, Johannes, Petrus en Jacobus, dicht bij hem waren. Hij kwam 3 keer naar hen en 2 keer vroeg hij hen om te waken en te bidden. De reden dat hij wou dat ze waakten, was omdat hij hen wou als getuigen bij de Vader, voor de beker die hij niet wou drinken. En die beker, dat waren alle mensen die veroordeeld zouden worden. En hij wilde er nog meer redden. En daarom moesten ze waken, als getuigen. Hij vergelijkt het ook met de dialoog die Abraham met God had, wanneer ze spraken over Sodom en Gomorra. Want als er nog 20 gelovige mensen zouden zijn in de stad, zou God de stad sparen. En God zou de stad zelfs nog sparen als er 1 goede getuige zou zijn. Zelfs met 1 rechtvaardig iemand, 1 goede getuige, kan God een hele stad redden. God gebruikt het kleinste goed om het kwade te overwinnen.
So, adoration to the Blessed Sacrament is a good, faithful witness before God the Father that Jesus can use to rescue souls. That's how powerful it is.
And so, our conduct as Catholics is very important for the salvation of souls, that what we do has a direct influence on the salvation of other souls.
Absolutely. If Catholics will know how important their mission is in life, they will be so delighted and also so faithful to God. Because our mission as Catholics is that we have been chosen by name to be Catholics. Nobody becomes a Catholic by accident. We have been chosen as the new people of God, of the new covenant in Jesus Christ. And we are in charge of humanity's salvation through the Eucharist. And that's why confession is so important, because it prepares our heart, as St. Paul tells us to do. And now, when we understand our mission, we know we are a reparation church. Through us, Jesus rescued hundreds and millions of souls through every Catholic. That's why our mission is to be faithful and obedient to God through the church, and God does the rest.
Aanbidding is dus een goede, getrouwe getuigenis voor God de Vader, en God kan die gebruiken om de zielen te redden. Ons gedrag als katholieken heeft een directe invloed op de redding van de zielen. Als de katholieken wisten hoe belangrijk hun missie is in dit leven, zouden ze heel gelukkig en heel vurig zijn. Niemand wordt katholiek door toeval. We zijn gekozen als mensen van het nieuwe verbond. Daarom is de biecht ook zo belangrijk. God bereidt ons hart voor, zoals wij ook geroepen zijn te doen. Door ons redt Jezus 100.000 zielen. Daarom moeten we trouw zijn aan God en de kerk. En God doet de rest. Welkom terug, beste luisteraars, waar we vandaag luisteren naar de getuigenis van de Colombiaan Marino Restrepo, die ons vertelt over zijn mystieke ervaring die hij gehad heeft nadat hij ontvoerd was geweest door guerrilla-strijders in Colombia in het jaar 1999. Hij heeft ons zo net gesproken over het belang van de Eucharistie en van de biecht. En ik vraag hem dan ook of we het zo moeten begrijpen dat hoe meer we als gelovigen te biechten en te communie gaan, hoe meer we kunnen bijdragen tot de redding van de zielen.
And also it means that the more we go to confession and the more we receive Jesus in the Holy Eucharist, the more souls can be saved or the more Jesus can work for other souls.
Absolutely. Yeah. He showed me that 33 years I lived away from the church. And you won't believe how painful it was to see how I deserted the church, the army of God, and how God could have saved so many souls if I would have been faithful. And instead, I was worshiping the world, worshiping false idols, and adoring materialism. And it's so painful because the devil led me to do that because he knew I was an instrument of the Eucharist, and he wanted to keep me away. And he showed me how today in the church, and you see that a lot in Europe, how even priests and religious and laity are weakening, you know, the sacraments. A lot of them don't go to confession. A lot of them don't believe Jesus is alive in the Eucharist. They have no reverence to the Eucharist. And a lot of priests don't want to talk about Satan or sin. Even if you speak about that, they get offended, you know, because they have been taken by the spirit that depleted the sacraments. They became like Protestants, you know. And if they hear that, they're going to be offended with me. But, you know, woe to me if I don't say what the Lord sent me to say, you know.
Betekent dit dus ook dat hoe vaker we te biechten gaan en hoe vaker we te communie gaan, hoe meer zielen er gered kunnen worden? Ja, absoluut. God toonde mij de 33 jaar dat ik weg was geweest van de kerk en het was vreselijk pijnlijk om te zien hoe ik de kerk, het leger van God, in de steek gelaten had. En hoeveel zielen God had kunnen redden als ik trouw was geweest. En in plaats daarvan aanbad ik de wereld, afgoden en materialisme. Het was zo pijnlijk om te beseffen dat de duivel me dit liet doen om me weg te houden van de kerk, omdat hij wist dat ik een instrument van de Eucharistie ben, en hij wilde me daarvan weghouden. God toonde dat in de kerk van vandaag, en dat zien we veel in Europa, priesters en religieuzen en leken de sacramenten soms afzwakken. Velen gaan niet te biechten of geloven niet in de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie en ze hebben er geen eerbied voor. Ze willen niet spreken over zonde of over de duivel en als je erover spreekt, voelen ze zich aangevallen. Maar ze hebben de sacramenten afgebroken. Ze zijn zoals protestanten. En ze gaan niet blij zijn als ze me dit horen zeggen. Maar wee mij als ik niet zeg wat de Heer me gevraagd heeft om te getuigen. Dan vraag ik hem het volgende. Wanneer je spreekt over je mystieke ervaring, hoe moeten we ons dat voorstellen? Heb je Gods stem alleen gehoord of heb je God ook gezien?
Yes, also when you're saying, and the Lord told me and the Lord showed me, was it always in the voice you heard or did you also see our Lord in your mystical experience?
This first part, narrating of his voice talking to me, moves into a lake. I was placed in a lake with the water up to my waist, and in front of the lake there was a rock, an amazingly big rock. Precious, like made of all gold, something like that. And on top of the rock, I could see the head of a man that was looking sideways, wasn't looking at me. I didn't know who he was at first. Then I looked down to the water where I was again, and I could see like a fog at first. Then when I looked closer, I noticed it wasn't fog, it was thousands of spirits of evil, and a lot of them were the spirits of my sins, my mortal sins.
Wel, tijdens de passage toen ik zijn stem hoorde, bevond ik me in een meer, tot aan mijn middel in het water. En aan het meer stond een grote steen, een kostbare steen. Hij leek wel helemaal in goud. En daarbovenop zag ik het gezicht van een man die wegkeek. Hij keek niet naar mij. En ik wist niet wie hij was. Ik keek dan terug naar het water en daar zag ik een soort van mist hangen. Maar toen ik beter keek, zag ik dat het geen mist was, maar duizenden kwade geesten. En een groot deel van hen waren de geesten van mijn zonden.
Because a mortal sin is actually a person, a spirit of evil. And when we talk about the seven mortal sins, capital sins, we are talking about seven demons princes of the dark, and they run an army, each one of them. And so each capital sin is an army of demons. And so all of these is very complicated to explain because it's what they call demonology, and it takes forever to explain. But when I was in that lake, I could see the spirits, and the most mysterious part is that my soul knew each one of them, because I had committed to them through my sins of all of those years. The reason why there were many is because every day there is a battle for the soul between good and evil. Even if you are in chains to the devil, God wants to rescue us because we still are in a state of grace while we are on earth in this physical body, because we are blind to the spirit, deaf and mute to the spiritual world. And then God has compassion to us, and because he knows we don't know that we are surrounded by these powers of the dark. St. Paul says it very clear that our battle is not with flesh and blood, but with principalities and powers of the dark that roam the air around us. And that is what I saw, you know,
Want een hoofdzonde is eigenlijk een persoon, een geest van kwaad. Wanneer we spreken over de zeven hoofdzonden, spreken we over zeven prinsen van de duisternis. Elke hoofdzonde is een leger van demonen. Dit is allemaal erg ingewikkeld om uit te leggen, want het gaat over demonologie. Wanneer ik in het meer was, zag ik al die geesten, en het meest mysterieuze was dat mijn ziel ieder van hen kende, omdat ik me met hen had ingelaten door mijn zonden. De reden dat het er veel zijn, is omdat er dagelijks een waar gevecht is om onze ziel. En zelfs als we door de duivel zijn ingepalmd, wil het goede ook een strijd om onze ziel leveren. God weet dat we in dit aardse leven blind zijn voor de spirituele wereld en dat we niet kunnen zien welke strijd er geleverd wordt. We zien niet dat we omringd worden. Sint Paulus schrijft ook dat onze strijd er geen van vlees en bloed is, maar een geestelijke. Een strijd tegen de krachten van het kwade die ons omringen.
I felt trapped in the lake. And then I look up to the man that was up there on the rock, and I noticed he was my guardian angel. And he was the one showing my life in the lake. And he wasn't speaking to me with a voice like God did, but I was understanding everything he was showing me. And I could see to the left of the lake that there was an abyss. And all this cloud of spirits continuing to the abyss. And I could see, the angel let me see how the devil was working in my life to get me into that abyss. I was walking straight there. All of my life of glitter and gold and all of this extraordinary life I lived in Hollywood and my life successful in the business was leading me there. Not because I pretend to say that money is evil or success is evil. No, I was living it in mortal sin. That's the different thing. We can live that kind of life in grace with God, and it's a good life, because the material world has two phases. We live it with God or without God.
Ik had het gevoel dat ik vast zat in het meer. En toen ik nog eens keek naar de man die op de rots stond, besefte ik dat het mijn engelbewaarder was. en hij toonde me alles in dat meer. En hij sprak niet met een stem tot mij zoals God, maar ik begreep alles dat hij me liet zien. Aan de linkerkant van het meer kon ik een afgrond zien en die hele wolk van geesten die dreef naar die afgrond. En hij toonde hoe de duivel werkte om mij naar die afgrond te bewegen. Dat deed hij doorheen mijn hele wereldse leven dat ik leidde, in geld en in macht en in al die dingen. En ik beweer niet dat geld of succes op zich zondig zijn. Nee, het is omdat ik in zonde leefde. We kunnen een leven leiden met rijkdom op een goede manier. We kunnen in deze materiële wereld leven met of zonder God.
But I lived without God and I could see the abyss. And there are no words to describe it because I'm talking about hell. And I tell people, I can testify that hell does exist. Not because I read it in a book or any human being told me. I testify that hell does exist because I have seen it. And this is very different. I'm an eyewitness of this. And I don't expect anybody to believe me. That's not my job. I do what scripture says. Paul planted, Apollo water, but only God can grow. And then what I'm saying here is up to the Holy Spirit, the way he works in everybody's heart that is listening to me. And that's not my job. But my responsibility is to tell you that what you have read in the scriptures in the gospel is true. And don't let anybody come today and water down the gospel and tell you that Satan doesn't exist, that hell doesn't exist, because it's a lie. And then you'll be surprised at the end of this life.
Maar ik leefde zonder God en ik kon de afgrond zien. Er zijn geen woorden om het te omschrijven. Het was de hel die ik zag. Ik getuig dat de hel bestaat omdat ik het gezien heb. Niet omdat ik het in boeken gezien heb of gelezen, maar ik ben een ooggetuige. En ik verwacht niet dat iemand mij gelooft. Dat is niet mijn taak. Alleen God kan daarvoor zorgen. Het is aan de Heilige Geest om te werken in de harten van degenen die mij horen. Ik heb de verantwoordelijkheid om te vertellen dat alles wat in de schrift staat juist is. Dus laat niemand je vertellen dat de hel niet bestaat, want dat is een leugen. En dan zal je aan het einde van dit leven verrast zijn.
So, the angel continues showing me. He began, when I was looking at sin, looking at spirits, his face was very hard. But then he began showing me goodness in my life, and his face was precious, beautiful. He showed me at age 12 in my hometown, and I was in a procession of Our Lady, the Virgin Mary, and I was the main trumpet player of the school band. And I am there in a procession behind a statue of Our Lady that was being carried by four schoolmates of mine, and I was playing the trumpet. And all of a sudden, Our Lady appeared walking in front of me. And she had a child on each hand. So, and I was playing the trumpet behind her. When I looked at the child that she had in her right hand, I noticed it was me at age 7. And then the angel continued showing me processions where I played the trumpet within 4 years' time. And he showed me how God used all of those processions as a grace to protect me from great dangers during the time I was away from him. And I could see each danger that he rescued me from and each procession he used to rescue me from. It was like an economy of my soul, of something good he used. If we only knew how great is the mercy of God, we will be so joyful, because he uses the smallest good things we do to rescue us from gigantic dangers and gigantic sins and attacks from the devil. That's what I saw, what the angel showed me.
De engel ging door met mij die dingen te tonen. En wanneer hij naar de duivel zijn geesten keek, was zijn gezicht erg bedrukt. Maar als hij de goede dingen in mijn leven toonde, keek hij heel blij en mooi. Zo zag ik bijvoorbeeld dat ik als kind trompet speelde in een mariale processie. En ik wandelde en speelde trompet voor het processiebeeld dat gedragen werd door vier andere jongens. En plots verscheen onze lieve vrouw wandelend voor mij, met aan elke kant een kind in haar hand. Wanneer ik naar het kind aan haar rechterhand keek, zag ik dat ik het zelf was als zevenjarige. De engel toonde me al de processies waar ik gedurende 4 jaar gespeeld heb. God heeft al die processies gebruikt als genades om mij te beschermen tegen grote gevaren in de tijd dat ik van hem verwijderd was. Het is een soort economie van Gods barmhartigheid. Hij gebruikt het kleinste goed van wat we doen om ons te redden van gigantische gevaren en aanvallen van de duivel. God gebruikt het kleinste goed dat we hebben gedaan om ons te beschermen tegen erg grote gevaren. Ik wil hem dan zeggen dat het mij persoonlijk erg getroffen had in het vorige deel, toen hij zei dat hij, toen hij zijn zonde had gezien en zijn geweten verlicht werd, dat hij zich erg beschaamd voelde, maar dat God hem niet tot wanhoop dreef.
That's also something that struck me in the beginning when you told, after you had the illumination of the conscience and you saw all the bad things you did and the way you were far away from God, and that still you, when you heard the voice of God, you felt shame, but still you did not despair.
En op dat moment, als ik dat zeg, zie ik de ogen van Marino Restrepo erg opflikkeren en hij lacht heel breed en hij zegt...
It is powerful, because every time I remember that moment... I cry, you know, because I felt like I wasn't worthy to even listen to that voice. And then he knew I was filled with a shame, but he ignored it. He just kept me there and he just gave me more love, more and more love. So I didn't sink in that shame. And that was the most powerful show of charity and compassion I ever experienced in my life. God is good.
Yes.
Yes.
Het is zeer krachtig. Telkens ik terugdenk aan dat moment, krijg ik tranen in mijn ogen. Ik was niet eens waardig om naar die stem te luisteren. Hij wist dat ik beschaamd was en me onwaardig voelde, maar hij negeerde dat. Hij hield me daar en gaf me gewoon meer en meer liefde. Dus ik zakte niet weg in schaamte. En dat is de mooiste daad van liefde die ik ooit heb ervaren. Hij hield me gewoon in zijn liefde. En dat is voor mij het krachtigste dat ik ooit heb ervaren in mijn leven. God is echt goed. En hoe is het gegaan na je mystieke ervaring? Want dat is toch al 20 jaar geleden en je getuigt er nu nog steeds over. Hoe kan je dat onthouden? Heb je dat ooit opgeschreven? Vraag ik dan.
Thank you very much. And then, yes... now you're traveling the world to testify about the mystical experience and all the things you got to know. Yes, there's just one question I have out of curiosity.
Yes.
After you had this mystical experience, do remember everything till this day in detail, or did you write it down immediately? Or
no, I didn't. This is the way it works. I was released from captivity miraculously 6 months later, and I went to confession, went back to California and went back to the Catholic Church, and I spent 2 years in silence, never told anyone about my mystical experience. I didn't even know how to explain it to myself, so I kept it in silence. I just became a Catholic, was madly in love with the Catholic Church because I knew it inside out from my mystical experience, and I knew how powerful it was. And I also knew it was the Church of God. So I was sure I was in the Church of God. So 2 years later, the Lord manifested to me during a Holy Week in Bogota while I was visiting on a Palm Sunday Mass. He revealed to me the mission. And he told me that everything I experienced during that mystical night was infused in my heart. And it was for me to share. That he was going to take me all around the world. And the Holy Spirit will will flow with that information every time I will speak. I didn't have to think about it or prepare any talk or worry about what I was going to say. The Holy Spirit will do it for me, and He will take care of me also. So I walked away from my artistic career and became a Catholic lay missionary and began this ministry that the Lord calls a prophetic ministry. And that's how I've been traveling the world with this. So hundreds of teachings have flown out of my heart through my talks. I give retreats, whole retreats, sometimes to the clergy, to the religious, to laity, and I never prepared a talk. What the Lord instructed me to do was to read the scriptures before I give a talk and to open it randomly. And then when I read the word of the Lord, the Spirit gets in my tongue and the Spirit gets in the ears of who are going to listen to me. And then that's the way I get into the Holy Spirit, and then I speak. And I never have a single thought while I'm speaking. And then all these themes come out. And then it's like now I have in YouTube over 800 videos uploaded with different themes, all of them, in many languages. And we taped already about 3,000 talks. And this is the way it's been going. I've written 9 books, and they are all mystical books.
Yes. And the way you have been testifying to us as well the past hour. Thank you very much.
Nee, het werkt zo. Ik ben miraculeus uit mijn gevangenschap bevrijd, 6 maanden na mijn mystieke ervaring. Ik ben dan te biechten geweest en terug naar California gegaan. En ik heb daar 2 jaar in stilte in zekere zin doorgebracht, tegen niemand verteld over mijn ervaring. Maar ik was wel erg verliefd geworden op de katholieke kerk. Omdat ik zeker was dan dat het de kerk van God is. Maar 2 jaar later, tijdens de mis van Palmzondag, liet God me weten dat ik mijn ervaring moest delen, omdat Hij het in mijn hart had gestort. En Hij garandeerde me dat de Heilige Geest me zou bijstaan. Ik heb mijn artiestencarrière losgelaten en ik ben met die missie begonnen. En eigenlijk vloeien er 100 conferenties voort uit mijn hart. Ik geef retraites ook aan religieuzen en we zetten ook filmpjes op YouTube over allerhande onderwerpen. Ik heb ook al verschillende boeken geschreven. De enige opdracht die God me gegeven heeft, is dat voordat ik spreek, ik moet lezen een willekeurige passage in de Heilige Schrift en dat de Heilige Geest mij vervolgens zal bijstaan om te spreken wat Hij wil dat ik zeg op dat moment.
Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, que haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres virgen, la madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado.
Desde hoy hasta el día final, de este peregrinar.
María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz.
María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo.
Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino.
En bij ons in de studio zitten ook nog Diana en Rose, twee missionarissen van de Pilgrims of Love. Dat is het apostolaat dat Marino Restrepo 18 jaar geleden heeft opgericht en waarvoor hij nu de wereld rondtrekt. Diana, hoe ben jij betrokken geraakt bij het apostolaat?
Diana, you yourself, how did you get to know the ministry and how... Did you get involved, or did you feel the appeal to engage yourself?
Okay, I was 16 years old when I knew Marino and the mission house in Bogota. That is our main mission house, our principal house of the mission. And some friends invited me to a retreat in Holy Week. And then I knew his testimony and some of the talks about Lent and Holy Week, and it really struck me the way he talks about the truths of our faith, that is so direct and so so clear. And I stayed working there with the young people, and a few years later I became a full-time missionary for the Pilgrims of Love community, and I have been working since then.
Ik heb Marino Restrepo leren kennen in Bogota, in een retraitehuis. Ik was door een paar mensen uitgenodigd voor een retraite naar aanleiding van de Goede Week. En hoe hij sprak, vond ik zeer to the point en duidelijk. En ik ben dan een tijd gebleven om bij de jongeren te werken. En niet veel later heb ik me voltijds ingezet voor de Pilgrims of Love Community, of de Pelgrims van de Liefde Gemeenschap. Diana zet zich dus volledig in voor evangelisatie vandaag de dag.
Today your whole life is actually devoted to the mission.
Yes, okay. Yes, I work full-time in evangelization.
Yes, oké. Okay.
Yeah.
Thank you.
Ik vraag haar dan ook of ze al heel haar leven katholiek is.
And you have been a Catholic all your life?
Yes, I was baptized as a Catholic when I was very little. And I had Holy Communion and Confirmation, but I was away from the church until I was 15 years old, because although my family was Catholic, it was only by tradition, and they were not practicing Catholics, really. So I didn't know much of my faith when I came back to the church. I had to begin to learn everything from zero about the Eucharist, the Rosary, the Eucharistic Adoration, about our doctrine, our traditions, everything from zero.
Ja, ik ben katholiek gedoopt, maar op een bepaalde leeftijd ben ik van de kerk afgedwaald. En dit tot ongeveer mijn 15e levensjaar. En toen ik terug in contact kwam met de kerk, moest ik eigenlijk alles opnieuw leren. Ik wist eigenlijk heel weinig van het geloof waarin ik gedoopt was. Ik moest alles terugleren van de rozenkrans, de eucharistie en de doctrine van de kerk. Ik moest alles volledig leren. Dan vraag ik of ze altijd meereist met Marino vandaag.
And so you're traveling also with Marino throughout the world?
Yes, yes, I have been traveling with him since 8 years ago. Yeah. And yes, I'm also a lot of time in Bogota working there because we have 5 groups for different ages. And I also have been living in the UK for 4 years. Supporting the work of evangelization in a retreat center in North Wales. But yes, I have been able to travel a lot.
Yes.
Yeah. Ja, al sinds 8 jaar reis ik met hem mee. Ik ben ook veel in Bogota, waar we 5 groepen hebben voor verschillende leeftijden. En ik heb ook al een paar jaar in het Verenigd Koninkrijk geleefd, om me daar in te zetten voor de missie. En waaruit bestaat jouw precieze taak?
And in what exactly consists your engagement in the mission? What do you do yourself exactly?
Yes, apart from working with the young people, mm-hmm. in a movement we have that is called Young Missionaries of the Holy Father, we promote the necessity, the need in young people to know more the Church, especially through the Pope, to be obedient to the Pope and to know the doctrine, the catechism, the social doctrine. So I work with that. I also mainly work in communications. All the evangelization we do through internet, with our websites and YouTube and recording, editing. I mainly work on that.
Enerzijds werken we met jonge mensen in de vereniging die de naam draagt Jonge Missionarissen van de Heilige Vader. We komen daarbij tegemoet aan de nood bij jongeren om de kerk en de leer van de kerk beter te leren kennen en ook de liefde voor de paus. Verder werk ik vooral voor de communicatie, voor alles wat we op internet verspreiden enzovoort. Ik vraag dan wat de plaats van het kindje Jezus is in het apostolaat, want als je gaat kijken naar hun website, valt het op dat ze een grote devotie hebben tot het kind Jezus.
And also something I noticed is that the devotion to the Holy Infant Jesus is very important to your ministry as well. Yes, could you?
Yes, you know, when I went to Colombia that Christmas, when I had my conversion, my sister invited me to pray the Divine Infant's Christmas Novena. And though I didn't believe in it, I went there just to please them. But I prayed the Novena, and it was when I finished the novena the next day, which was Christmas Day, when I was kidnapped and my life was changed. So we go back to that moment and pick up the divine infancy in our lives as missionaries. And our spirituality is like a fountain that springs from there. Mm-hmm. And we work on being little, simple, humble, to go into that spiritual infancy.
Toen ik in 1999 bij mijn familie kwam, bad ik samen met hen de noveen tot het goddelijk kindje Jezus, de kerstnoveen. En ook al geloofde ik niet, ik heb het gewoon gedaan om met een plezier te doen. En net toen die noveen ten einde was, werd ik gekidnapt en is mijn leven veranderd. Onze missie gaat dus terug naar dat moment en pikt de devotie tot het kindje Jezus op. Het is daar waar onze spiritualiteit ontspringt. We willen klein, eenvoudig en nederig zijn. Ik zeg dan dat het mij opvalt dat zijn bekering plaats heeft gevonden na een noveen die hij gebeden heeft terwijl hij er niet eens in geloofde.
It's also remarkable that you say at the moment you prayed the novena, you still your heart wasn't with God really
no,
at the moment.
No.
And still it bear fruits.
Yeah, he used that opportunity.
That's very hopeful.
I was a big fish. Yeah. 33 years away from God.
That's hopeful yes. for all of us.
Yes.
Thank you.
Vervolgens vraag ik aan Rose hoe zij bij het apostolaat is terechtgekomen.
And then you, Rose, yourself, you told us already that you got to know Marino Restrepo in the beginning years as well. How did you feel attracted or called to the ministry?
In 2003, when he came to England, I was invited to a prayer group and I heard him talk. I really didn't want to hear about mystics because I've came across a few that were not genuine before that, and I was a little bit taken in by them and disappointed later. So I thought, I just don't want to hear. So, but I went along, and as I said, when I heard him give his testimony, I just like had to hold on to my chair. I fell on the chair. I just felt at that time, what went through my heart was that if people could hear him, they would change. Because I changed from that moment. And it was the first time in my life that anybody gave me clear answers to questions that I understood clearly. All my life I was questioning things like, and I found a lot of hypocrisy in the church. I found very little love in Christian people. And very few people could answer my questions. So first time in my life I was able to get answers. And ever since, I've never let go of the mission. And today it's flourished in England. The mission has flourished. Ireland, Scotland and Wales. And I'm part of that movement. And he comes every year. And he's got many, many followers. And we provide material, books, CDs, DVDs. And they go from, you know, all over the place. So there's a great undercurrent of evangelization going on through his ministry in England and Ireland, Scotland and Wales, where I'm focused on. Yeah. So I'm very thankful and grateful to God for his ministry, for rescuing so many souls from darkness.
In 2003 was Marino in Engeland. Ik had in die tijd veel interesse in mystiek, maar was al vaak teleurgesteld geweest. Maar toen ik hem hoorde spreken, werd mijn hart geraakt en ik hoopte dat ook anderen hem zouden kunnen horen, zodat ook zij geraakt zouden worden. Voor mij was het de eerste keer dat ik echte antwoorden kreeg. Ik had al veel hypocrisie in de kerk gekend en weinig liefde. Ik kreeg nooit antwoorden op mijn vragen. Maar Marino sprak heel duidelijk en gaf concrete antwoorden. Vervolgens heb ik me aangesloten bij het apostolaat en ben ik niet meer weggegaan. Intussen heeft Marino veel volgelingen in Engeland, in Wales en Schotland en ook in Ierland. En we voorzien in onze huizen boeken, cd's en dvd's die we verspreiden. Door wat hij doet, is er een hele grote onderstroom van evangelisatie ontstaan in de kerk in Engeland. Ik ben erg dankbaar, omdat hij zoveel zielen uit de duisternis kan halen met zijn getuigenis. Ik bedank de drie mensen heel hartelijk voor hun komst naar onze studio.
I'm very thankful to the three of you to come here and to give us the testimony, especially of course Mr. Restrepo, who wanted to share all the things you lived. And thank you very much also for your engagement for the church and for the salvations of souls. I'm very happy to have had you here and I wish you all the best, and we are united in prayer. We hope to see each other again.
Thank you very much for the invitation. We are very proud, and I have been to many Radio Marias around the world. I'm very proud of Radio Maria. Absolutely. I have a great admiration and respect for you.
Yes.
So you are always in my prayers.
Oh, thank you very much. Yes. And we will pray for you as well. Thank you.
Thank you.
Thank you.
En Marino Restrepo weet nog te vertellen dat hij al bij verschillende Radio Maria's in de wereld is gaan getuigen en dat hij Radio Maria ook altijd meedraagt in zijn gebeden.
Our Lady is at work.
Rose zegt dan, onze lieve vrouw is aan het werk. En dat doet me eraan denken dat Marino Restrepo nog niets heeft gezegd over onze lieve vrouw. Want hij had aan het begin van de getuigenis gezegd dat de Eucharistie, de biecht en onze lieve vrouw de belangrijkste pijlers zijn.
That's actually something we didn't talk about, is the devotion to Our Lady.
Yes.
If you maybe want to add a little bit, because you said the most important things is confession, Eucharist, and devotion to the Blessed Virgin.
Yes.
All the things that were lost.
Those are three columns of our faith, from what I was shown. And also, especially celestial motherhood is vital for a Catholic. A Catholic that does not have a relationship with Mary is an orphan. And then we need to understand that that Our Lady is a nest, is a womb of the Church. And it's vital for us to have a relationship with her because she is an incredible power against the devil. And it's a protection that we need. Besides, that is the way to know Jesus and to go to Jesus in a very particular way.
Ja, dus de Eucharistie, de biecht en Onze Lieve Vrouw zijn de drie pilaren eigenlijk van ons katholiek geloof. Het is heel belangrijk voor katholieken om te begrijpen dat we het hemelse moederschap van Maria nodig hebben. Zonder Maria zijn we als weeskinderen. Onze Lieve Vrouw is de schoot van de kerk waar we bescherming moeten vragen en zoeken, want ze is een zeer krachtige bescherming tegen de duivel en via haar kunnen we ook op een bijzondere manier naar Jezus gaan. Met deze woorden besluit Marino Restrepo zijn getuigenis hier bij ons op Radio Maria. Bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een gezegende dag toe.